Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Ik denk eeneiig.
En waarom?
Omdat ze wel erg veel op elkaar lijken.
Ja, ze lijken wel echt veel meer op elkaar dan we voordat ze er waren hadden gedacht.
Ja.
Even kijken, moet ik openmaken. Niet aan de kant waar het bolletje zit. Oké, één wattenstaafje. We moeten 4 per persoon. Nanine, doen we jou eerst. Komt ie, doe je mond maar open. Beetje sabberen, ja. Nou, Vera, nu jij, mond open. Gek, hè?
Nu hebben we het.
2 envelopjes. Nou, overige postcodes. Oké, daar gaat hij. En weg is die.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Wetenschapsredacteur Laura Wismans kreeg een tweeling. 2 dochters die als 2 druppels water op elkaar lijken. Toch zeiden de gynaecologen tijdens haar zwangerschap dat haar dochters geen eeneiige, maar een 2-eiige tweeling zouden zijn. Hoewel het fenomeen tweelingen al zo oud is als de mensheid, is het nog steeds grotendeels een mysterie hoe ze ontstaan. De laatste jaren wordt er wel steeds meer ontdekt. Waar staat de tweelingwetenschap nu? Waarom kreeg Laura een tweeling? En zijn ze eeneiig of 2-eiig? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier dus in de studio met Laura Wismans. Welkom Laura.
Dankjewel.
Laura, jij schrijft voor de wetenschapsredactie normaal over techniek en duurzaamheid. Maar vandaag zitten we hier om het over een heel ander onderwerp te hebben. Over jouw tweelingdochters. En je hebt een envelop in je handen. Wat zit daarin?
Ja, een envelop die ik al een tijdje vol verwachting in huis heb. Dit is de uitslag van een DNA-test. Je hoorde net dat ik wangslijm bij mijn tweeling afnam. En in deze brief staat of mijn nu 1-jarige dochters Nina en Vera een 1-eiige of een 2-eiige tweeling zijn.
En de envelop zit nog helemaal dicht. Je hebt nog niet gespiekt.
Ik heb nog niet gespiekt. Mijn handen jeuken.
Nee, dus je weet al een jaar eigenlijk niet of je een 1-eiige of een 2-eiige tweeling hebt.
Klopt. Nee, het is wel een vraag die iedereen ons stelt. Van echt voorbijgangers in de supermarkt tot onze naaste familie. En het fascineert dus eigenlijk iedereen die wij tegenkomen. En we zijn zelf ook heel nieuwsgierig natuurlijk.
En hoe komt het dat je dat niet weet? Ik weet niet heel veel over tweelingen, maar ik dacht altijd van, oh, dat hoor je gewoon bij de geboorte wel. Van, oh, gefeliciteerd, u hebt een 1-eiige dan wel 2-eiige tweeling.
Nou, het verbaasde mij ook wel dat zo onduidelijk is, maar... In dit geval komt het door een combinatie van mijn zwangerschap en onze familieachtergrond. Misschien goed om dat dan even die achtergrond te schetsen. Want op 1 januari 2021 ontdekte ik dat ik een tweeling verwachtte. Dat zagen we op een echo en ik was toen iets meer dan 6 weken zwanger. Heel pril dus nog. Er waren 2 kloppende hartjes te zien en zij lagen best wel uit elkaar in de baarmoeder. Dus een groot tussenschot en ze hadden een eigen vruchtzak en een eigen placenta. Een 2-eiige tweeling werd op basis daarvan meteen gezegd. En later nog eens door ook andere gynaecologen die naar die echo keken. En dat leek me ook heel logisch gezien mijn familie aan mijn moeders kant. Want daar zijn al 3 andere tweelingen.
Dus nu hebben jullie 4 tweelingen in 1 familie. Dat klinkt haast als meer dan toeval.
Ja, je vermoedt toch dat het iets erfelijks dan in het spel is. En ja, ik wist al, die 2-eiige variant, dat is de erfelijke. En de 1-eiige, dat is toeval.
Die andere tweelingen zijn al wat ouder, neem ik aan.
Ja.
Lijken die ook
heel erg op elkaar dan? Of?
Ja, enorm. Maar zij weten ook niet zeker of ze een een-eiige of twee-eiige tweeling zijn. Want een-eiige tweelingen die komen uit één gedeelde eicel. En die hebben identiek DNA. Die lijken dus heel erg op elkaar. Twee-eiige tweelingen komen uit elk een eigen eicel. En lijken dus in principe net zoveel op elkaar als gewone broers en zussen. Dus ja, die gelijkenis, dat maakt dat heel twijfelachtig. Maar voorlopig gingen wij voor onze baby's, die toen nog in onze buik, of in mijn buik zaten, niet onze buik, gingen we ervan uit dat zij twee-eiig waren. Want dat paste bij wat we zagen op de echo en het is erfelijk.
En nou ja, toen werd het eind juli vorig jaar, toen werden ze geboren.
Ja, en ja, toen leken ze toch wel heel erg op elkaar. En ik leerde toen dat er toch een paar procent kans is dat ze toch een-eiig zijn, ondanks hun positie in de baarmoeder. En nu, we zijn inmiddels dus een jaar later, lijken ze nog steeds ontzettend op elkaar. En al verschillen ze ook heus wel hoor. Ik zie als ik goed kijk heus wel aan hun uiterlijk wie is. En ook aan karakter zijn ze echt wel anders.
Maar wat denk je zelf? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je als moeder, heb je gewoon toch een verwachting? Of ga je ervan uit van, hè, ofwel een-eiig ofwel twee-eiig? Wat denk jij nu je ze een jaar hebt meegemaakt?
Ja, ik denk dat ze een-eiig zijn. Ze lijken zo op elkaar. Dat uiterlijk, dat lijkt me toch wel de doorslaggevende factor.
Ja, ik heb ze vorig jaar toen tijdens de kraamvisite ontmoet, wat ik erg leuk vond. Ik heb met ze allebei ook op schoot gezeten en ik kon ze echt gewoon totaal niet uit elkaar houden. Het was toen dat ze een ander kleur pakje aan hadden.
Ja, dat doen we vaak.
Maar goed, misschien ben ik gewoon ook niet zo'n baby-expert. Maar ik was er wel van onder de indruk hoe sterk ze op elkaar leken.
Ja, dus we zijn heel nieuwsgierig. En we hadden het thuis natuurlijk hebben we het hier over. En mijn vriend Floris, die zei ook, het is heel gek om geen antwoord te kunnen geven op die vraag aan mensen die langskomen. Het is zo'n basaal, bijna fundamenteel gegeven over onze dochters. En ja, we weten het gewoon niet. Hij denkt trouwens ook dat ze een-eiig zijn.
Niet qua persoonlijkheid, maar qua uiterlijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is qua een-eiigheid.
Naarmate ik er meer over las, werd ik ook steeds nieuwsgieriger naar het mysterie van tweelingen in het algemeen. Want ja, het blijft een heel bijzonder fenomeen, twee baby's tegelijk. Maar over het ontstaan en de achtergrond van tweelingen worden nog steeds heel veel nieuwe dingen ontdekt. En er zijn ook nog steeds wel veel vragen in de wetenschap die open liggen.
Ja, nou, over die ontdekkingen en vragen gaan we het vandaag ook uitgebreid hebben. Maar ik vraag me nog even af, hè. We hebben nu steeds dat woord nieuwsgierigheid is al een paar keer gevallen. Speelt er nog meer mee voor jou? Maakt het je nog uit of ze een of twee-eiig zijn? Zou je anders tegen je dochters aan gaan kijken?
Ja, dat weet ik niet. Op zich, ze zijn natuurlijk wie ze zijn. Dat verandert niet. Maar ik kan er wel best wel over piekeren, over dingen. Waar doe je nou goed aan? Ga je ze juist stimuleren om dingen apart te doen of juist niet? En ik denk dat dat wel uitmaakt als we weten of ze een of twee-eiig zijn. Dus stel ze zijn een-eiig, kan ik me voorstellen dat je juist stimuleert dat ze ook zich als aparte persoon ontwikkelen. Terwijl als ze twee-eiig zijn, gaat dat misschien wat meer vanzelf. Dus dan maak je daar wat minder druk om. Dus dat soort dingen, denk ik wel dat invloed gaat hebben. Maar goed, ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon heel benieuwd wat het gaat doen ook als we dit straks weten met ons.
Nou, we nemen vandaag een duik in de biologie en de genetica en gaan mee op jouw zoektocht naar de vraag waarom jij een tweeling hebt gekregen. En ik zie jou de hele tijd met die envelop zitten en een beetje zo aan die randjes al frunniken. Dus geef hem aan mij, dan bewaar ik hem eventjes hier netjes naast mij. En aan het eind van de aflevering gaan we hem openmaken, goed?
Yes.
Je had het net al, hè, over een zoektocht eigenlijk die je hebt ondernomen. En waar heeft die zoektocht je allemaal gebracht?
Ja, ik ben als eerste langs gegaan bij onze wetenschapscollega Sander Voormolen. Die schrijft vaker over tweelingen en die volgt dit wetenschapsnieuws hieromtrent al langer. Daarna ben ik ook bij twee nichten van mij geweest die ook tweeling zijn, om te horen wat het nou betekent om een tweeling te zijn. En ik mocht ook langskomen bij twee onderzoekers van de VU, waar al 30 jaar onderzoek wordt gedaan naar tweelingen. En ja, die doen ook echt wereldvermaarde ontdekkingen op dit gebied.
Dus het kloppend hart van het tweelingonderzoek, dat bevindt zich in Amsterdam.
Ja, leuk hè? Lekker dichtbij.
En hoeveel tweelingen worden er eigenlijk geboren, om maar even met een basale tweelingvraag te beginnen?
Ja, nou, dat heb ik even opgezocht bij het CBS. Elk jaar worden op de hele wereld nu zo'n 1,6 miljoen tweelingen geboren. En 1 op de 42 geboren kinderen maakt deel uit van een tweeling. Daar is vorig jaar groot onderzoek over verschenen.
Wereldwijd dus?
Wereldwijd, ja. In Nederland ligt dat wat lager. Begin jaren 80 waren van de 1000 geboortes er 10 een tweeling. En rond het jaar 2000 waren dat er 18. Dus een flikse stijging. De laatste jaren neemt dat weer af. Want die toename werd veroorzaakt doordat vrouwen op latere leeftijd kinderen gingen krijgen. Dat verhoogt de kans op een tweeling. Maar ook doordat IVF vaker werd uitgevoerd en er in die tijd soms meerdere embryo's werden teruggeplaatst. Dat laatste gebeurt in Nederland nu bijna niet meer. Dus daarom worden er nu minder, vooral twee-eiige tweelingen geboren. Het aantal één-eiige tweelingen heeft daar dus niks mee te maken. En dat aantal is dus ook altijd stabiel. In Nederland komt het neer op ongeveer 1 op de 200 bevallingen. Dat is dus 0,5%. En ja, bij het CBS heb ik ook even opgezocht. In 2021, het jaar dat ook Nina en Vera geboren zijn, zijn in Nederland 2570 meerlingen geboren. Dat is dus uit 1,5% van de zwangerschappen zijn toen 2 of meer kinderen geboren.
En de kans is groot dat een groot deel van hen nog niet weet of ze één-eiig of twee-eiig zijn. Of ja, sowieso nee, zijn die kinderen zelf dan nog te jong. Maar
nou, meestal weet je het wel hoor. Het is vrij uniek dat we het niet weten.
Ja. Ja, want als je bijvoorbeeld een jongen en een meisje hebt, weet je meteen dit is twee-eiig.
Ja, ja, of als een vruchtzak aan een placenta delen, dan weet je ook meteen het is één-eiig. Ja. Dus het is een beetje wonderlijk wel dat ik het niet weet.
Ja, dus dat is al vrij uniek. En om nu antwoord te krijgen op de vraag waarom jij een tweeling kreeg, moeten we nog dieper de wetenschap in.
Ja, ik ging dus naar Sander als eerste.
Hi.
En ik vroeg hem onder meer wat hij wist van de geschiedenis van het onderzoek naar tweelingen.
Er werd eigenlijk helemaal geen verschil gemaakt in één-eiig en twee-eiig. Tot in de jaren 30 van de vorige eeuw hebben ze gediscussieerd of dit wel bestond. Ja, dat kun je je nu haast niet meer voorstellen. Maar er was echt een wetenschappelijke discussie over of er wel één-eiige of twee-eiige tweelingen bestonden.
Dat is nog best een jong onderzoeksveld. Dat is eigenlijk nog minder dan een eeuw er zeker van zijn of er überhaupt onderscheid te maken is tussen één-eiige en twee-eiige tweelingen.
Ja, dat verbaasde mij ook best wel. Tijdens mijn zwangerschap vond ik het best wel wonderlijk dat we in this day and age nog zoveel mysterie rondom tweelingen hebben hangen. Maar ja, zo lang wordt er dus ook nog niet naar gezocht.
Nee, en er zijn dus ook nog heel veel vragen die openstaan. Maar kon Sander jou een beetje op weg helpen in jouw zoektocht naar één-eiigheid en erfelijkheid? Welke vragen heb je aan hem gesteld?
Ja, de echte basiskennis over tweelingen had ik natuurlijk intussen zelf ook opgedaan. Want ja, goed om toch even bij stil te staan, denk ik. Maar bij een twee-eiige tweeling zijn er dus twee eitjes losgekomen die door twee verschillende zaadcellen worden bevrucht. Dus zij groeien allebei los van elkaar in de baarmoeder verder. En de tweeling heeft dan dus net zoveel verwantschap met elkaar als gewone broers en zussen. En één-eiige tweelingen ontstaan doordat na een bevruchting het eitje splitst. Dat kan direct na de bevruchting zijn, maar ook een paar dagen later. En er groeien dan ook twee vruchtjes verder. En dat kan in verschillende vormen zijn. Dus ze kunnen een vruchtzak en een placenta delen. Of ze kunnen elk een eigen vruchtzak hebben en wel de placenta delen. Maar ze kunnen dus ook alles apart hebben.
Oh, dat laatste zou dan eventueel bij jou zo kunnen zijn.
Ja, ja, inderdaad. En hoe meer ze delen overigens, hoe risicovoller de zwangerschap is. Bij een één-eiige tweeling zullen ze dus altijd van hetzelfde geslacht zijn. En ze lijken dus ook enorm op elkaar, want ze hebben hetzelfde DNA. Dat wist ik dus al, maar wel goed om hier nog even goed te benoemen. Maar van Sander wilde ik vooral weten, wat is er nou bekend over die erfelijkheid en hoe wordt daar onderzoek naar gedaan?
Ze wisten wel dat het in families voorkwam, maar echt de erfelijkheid pinpointen, zeg maar. Hè, dus duidelijk weten van waar ligt het dan aan, dat bleek nog wel een lastige opgave. Eigenlijk zijn ze daar pas in 2016 goed achter gekomen. Dus dat is ook nog maar heel kort.
Ja, het bleek dus iets genetisch te zijn. En in 2016 pas werden de genen gevonden die samenhangen met twee-eiige tweelingzwangerschappen. Daar komen we zo meteen nog uitgebreid op. Maar het bleken dus genen te zijn die invloed hebben op de hormonen die het groeien van de follikels, de eiblaasjes, stimuleren. Nou ja, en ik was natuurlijk benieuwd, is zoiets dan ook bekend geworden over één-eiigheid. En ja, ook daar wordt wel gezocht naar genetische dingen. Daar had Sander het volgende over te zeggen.
Ook bij één-eiigheid hebben ze dus gezocht naar genetische invloeden. En dat hebben ze bij schapen wel gevonden. Maar bij mensen is dat dus heel lastig. En ze weten eigenlijk niet goed of daar een genetische invloed is. Er zijn families waar veel één-eiige tweelingen voorkomen. Maar ze weten niet goed of dat nou genetisch is.
Ja, hij vertelde dat er bij schapen een eiwit is gevonden en dat codeert de symmetrie van het embryo. Dus ja, je kunt je wel voorstellen dat dat dan kan leiden tot het uiteenvallen van het embryo.
Dus tot het ontstaan van een eeneigen tweeling.
Ja, precies, het splitsen van die eicel. Maar ja, dat eiwit hebben mensen op zich ook, vertelde Sander. Maar ja, dat dan een genetische factor zou zijn, dat is helemaal niet gevonden. Dus er is nog steeds, dat effect van wat bij schapen dan is, dat geldt voor mensen niet. Dus het is nog steeds een puzzel.
Nee, die overstap van de dieren naar de mensen is niet zomaar te maken. En de puzzel is nog lang niet opgelost. Had Sander nog meer? Ik bedoel, ik ken Sander een beetje. Die heeft altijd wel nog meer leuke feitjes. Wat had hij nog meer over tweelingen te vertellen?
Ja, de weetjes die vlogen inderdaad over tafel. En de biologie geldt als grote inspiratiebron. Dus één ding wat hij bijvoorbeeld vertelde is over het negenbandig gordeldier. Die krijgt standaard een eeneiige vierling. Dat is een soort evolutionaire aanpassing. Want ja, op die manier weten ze zich dan verzekerd van voldoende nageslacht. Maar ook dat zegt weer helemaal niks over hoe het bij mensen dan zit.
Ik hoop niet voor het vierbandig gordeldier dat hij dan een negenling krijgt.
Dat zou heel jammer zijn. Nou, wat voor mij ook echt nieuws was, is dat er in Afrika veel meer twee-eiige tweelingen geboren worden. En in Azië bijna geen. En Europa zit daar qua aantallen tussenin. Dus dat is ook echt weer een genenkwestie. Dus die twee-eigenheid en dat samenhangt met genen, dat was daar is echt veel bewijs voor. En vorig jaar was ook zo'n verhaal, ik weet niet of je dat nog weet uit het nieuws, maar dat er een negeling geboren werd. En Sander zei, daar hadden we het dus even over, die zei ja, ik vond het dus ook niet verwonderlijk dat dat een Malinese vrouw was. Want ja, daar komen gewoon...
Dus sowieso genetisch meer meerlingen voor. Niet alleen meer tweelingen, maar überhaupt...
Precies. Ze kwamen allemaal uit verschillende eitjes. Ja. En hij zei ook nog dat er meer jongens tweelingen dan meisjes tweelingen geboren worden. Maar waarom dat in zit, is ook ongewis.
Ja, en daar ben jij dus ook weer de uitzondering op de regel dan.
Ja, meer meisjes. Of we hebben alleen maar meisjes.
Ik heb nu een heleboel fascinerende feiten over tweelingen gehoord. Maar even weer terug naar jouw tweeling. Hoe ging je zoektocht verder?
Ja, dat biologische en genetische is heel interessant. Maar voor ons speelt ook nog heel erg mee van ja, hoe is het om een tweeling te zijn? En wat betekent dit voor het leven van Nina en Vera? En hebben wij als ouders daar invloed op? De keuzes die wij maken, zijn die, ja, wat maakt dat uit voor hun leven? Vrij veel, dacht ik. Dus daarom ging ik op bezoek bij twee nichten van mij.
Hallo, hallo.
Janneke en Marieke Berbe. Zij zijn al 36 jaar een tweeling en ervaringsdeskundige. En ik ken ze al vanaf jongs af aan. Hun ouders die wonen een paar straten van mijn ouders vandaan, dus we zagen elkaar ook echt vaak. En ook zij weten niet of ze één of twee-eiig zijn. Al gaat iedereen in hun omgeving en zijzelf er ook vanuit dat ze één-eiig zijn. Want ja, ze doen echt alles hetzelfde. Ik was als kind altijd wel een beetje jaloers op ze. Er was altijd heel veel gezellige drukte in huis. En ja, bij ons was dat heel anders. Ik deed veel meer in mijn eentje. Maar zij trokken altijd veel samen op en hadden allemaal dezelfde vrienden. Deden dezelfde sport, hadden dezelfde bijbaan. En ze zijn uiteindelijk zelfs in dezelfde richting gaan werken. Ik vind het altijd buitengewoon gezellig. Ja, ze vertelden allemaal hele leuke dingen hoor. Dat leidde dus echt wel tot van die typische tweelingverwisselingen. Janneke vertelde bijvoorbeeld dat ze van mensen die ze bediende op het terras terugkreeg van hey, wat ben je snel?
Maar ja, totdat ze zagen dat er twee rondliepen. En dan dachten ze, oh, wow. Maar goed, ook wel andere reacties van je hebt net de bestelling opgenomen en we zijn met z'n twee en je weet niet wie de cola heeft en wie het biertje heeft. Van ja, dat kun je toch onthouden? Ja, en dan was jij degene die het op had genomen en ik die het bracht of andersom.
Ja, en ik zit ook meteen te denken aan een schoolsituatie bijvoorbeeld. Tweelingen die voor elkaar een proefwerk maken, hebben zij dat ook gedaan?
Ja, vertelden ze ook wel voorbeelden dat ze een keer proefjes voor elkaar deden bij scheikunde en zo. Ja, school, leuk dat je daarover begint trouwens, want dat is wel echt zo'n ding waar ik me als tweelingouder dus druk om kan maken. En vele tweelingouders met mij lees ik dan weer online. Want ja, moet je ze samen in een klas zetten of juist niet? Zij hebben op de basisschool een aparte klasse gezeten en op de middelbare school samen. En vooral omdat de een op de basisschool een wat minder leuke klas had getroffen. En ze gunden het elkaar om een even leuke tijd te hebben op de middelbare school. Dat vond ik wel ook weer een mooie overweging voor hoe wij dat misschien kunnen doen. En hun tweelingverhaal is dus, ja, vind ik echt heel mooi, hoe close ze zijn. En al waren sommige dingen aan tweeling zijn ook lastiger, vertelden ze. Bijvoorbeeld dat zij heel veel onderling vergeleken. Dus dat deed niet zozeer hun omgeving, maar vooral zijzelf.
Wij zijn opgevoed door papa en mama als eigen individu, zeg maar. Die zijn zich altijd heel erg alert en bewust geweest van het
zeker
niet vergelijken van de een naar de ander of andersom. Maar dat is super fijn en dat hebben ze heel knap gedaan, zou ik zeggen. Tegelijkertijd leg je een soort van je eigen druk wel op. Dan kan ik bijvoorbeeld nog goed herinneren dat Janneke net 2 weken eerder op moest voor haar rijbewijs. En dat ik 2 weken later echt wel de zenuwen had van, als mij dit ook maar lukt. Want dat had wel een beetje als falen gevoeld als dat niet was gelukt, denk ik.
Ja, een ander ding dat nog even ter sprake kwam en ook echt waar ik helemaal niet over had nagedacht. Maar wat wel volkomen logisch is, is dat als je dezelfde genen hebt, kun je ook dezelfde ziektes krijgen. Ze hadden bijvoorbeeld een dilemma of ze meer wilden weten over bepaalde genen die met borstkanker te maken hebben.
Nu delen we daar dezelfde visie in, hè? Maar wij hebben toen wel een keer gehad, bijvoorbeeld hè, dat we iets wilden onderzoeken op basis van erfelijkheid. En dat ik zei, ja, ik zou het wel willen weten. En Janneke zei, ik zou het niet willen weten. Maar als wij één eigen tweeling zijn, dan moet je daar samen een keuze in maken of niet.
Ja, ik realiseerde toen dat ik dus ook Nina en Vera later bij dit soort dingen mee moet nemen. Dat genetische aspect heeft echt ook een hele serieuze kant. We zitten hier natuurlijk nu vooral voor de leuk. Het is ook wel echt informatief, maar
Het heeft implicaties voor hun toekomst, ja. Ja, bij zoiets moet je er dus echt wel samen uitkomen. Zij kunnen dat ook wel. En wat mij heel erg gesterkt heeft, is om te horen hoe waardevol hun band is. Zelf ben ik natuurlijk maar een eenling. En ja, het is toch lastig om je voor te stellen hoe dat is. Ik vond het mooi om ze daarover te horen.
Tweeling zijn, dat zorgt er wel voor dat we dingen toch wel ook echt aanvoelen bij elkaar. Elkaars gevoel wel kunnen overnemen. Dat als jij je niet fijn voelt of er is iets spannends, dat ik daar wel heel erg in meeleef. Hele grote dingen als in de vorm van een bevalling. Nou, dan kan ik eigenlijk op het werk niet functioneren.
Dus eigenlijk dat je je nichten zo hoorde reflecteren op hun band, op hun jeugd, dat bood jou ook weer allerlei nieuwe inzichten. Met wat voor gevoel reed jij die avond naar huis?
Ja, echt met een heel goed gevoel. Het was sowieso heel gezellig. Maar eerder dacht ik ook veelal in moeilijkheden. Tijdens mijn zwangerschappen ook al. Van, waar doe ik nou goed aan? En welke keuzes moet ik maken voor die kleintjes? Maar ja, als ik Janneke en Marieke zo hoorde, ze hebben zoiets bijzonders. En ja, ik vind het vooral heel fantastisch als Nina en Vera ook zo'n band met elkaar zouden hebben later. Dus ja, tweeling zijn is vooral ook een cadeau, zag ik nu ook heel erg.
Dat is al een heel mooie eerste uitkomst van die zoektocht dan.
Zeker, ja, ja, absoluut.
Hey, en ik zie jou ondertussen af en toe toch even gluren naar die envelop. Net zette ik mijn kopje thee even iets te dichtbij. En ik zag de angst in je ogen, dus ik heb nu gauw het kopje leeg gedronken. Maar we mogen hem nog steeds niet openmaken. Eerst duiken we nog wat dieper de wetenschap in. Want ook daar is iedereen heel geïnteresseerd, hè, in hoe het nou zit met die eeneiigheid en met die tweeiigheid. Je vertelde net dat je ook naar tweelingonderzoekers aan de VU bent gegaan.
Ja, ik ben dus langs geweest bij hoogleraar Dorette Boomsma en universitair docent Jenny van Dongen bij de VU in Amsterdam.
Hi, goedemorgen.
Hoi,
kom leuk je te ontmoeten. Dankjewel.
En zij doen onderzoek en ook best wel baanbrekend onderzoek, mag ik wel zeggen, op dit gebied. En ja, toen ik hun benaderde, stuurde ik een foto mee van die 4 tweelingen in onze familie. En zij vond het ook interessant, want zij vond het er ook op lijken dat zij alle 4 eeneiig zijn. Dus we hebben daarmee best wel een bijzondere stamboom, zeiden ze. En zij zijn dus echt ook bezig met de vragen waar ik nu mee zit. Hoe werkt dat nou, die 1- en 2-eiigheid? En hoe ontstaat zoiets? En ja, ik vroeg me natuurlijk dus ook af, hoe kan het nou dat er zoveel onduidelijk is? Dat er nog zoveel onbekend is over het ontstaan van tweelingen? Waarom duurt het zo lang voor we die kennis hebben als die vragen er al zo lang zijn?
Ja, want net al zeiden, tot in de jaren 30 van de vorige eeuw was er nog enige discussie. Maar daarna was iedereen er wel over eens. Er zijn 1-eigen en 2-eigen tweelingen. Inmiddels zijn we bijna een eeuw verder. En nog steeds zijn er allemaal vragen.
Ja, klopt. Ja, 30 jaar geleden is aan de VU, mede door Dorette, het Nederlands Tweelingenregister opgericht. Dus een databank met gegevens van tweelingen om daaruit allerlei interessants te kunnen verklaren. Dus aan de ene kant willen ze aan de hand van tweelingen alles weten over waarom mensen in het algemeen heel erg van elkaar verschillen. Dus is iets nou erfelijk of komt iets door de omgeving? Dat is aan de hand van 1-eigen en 2-eigen tweelingen goed te bekijken. Maar ook onderzoeken ze dus waarom krijgt de een tweeling en de ander niet? Hoe werkt dat? En ja, Dorette vertelde mij dat ze eigenlijk ook zelf binnen een paar jaar wel interessante uitkomsten en antwoorden hadden verwacht. Maar ja, ook toen hadden ze nog helemaal niet de analysetechnieken en de computerkracht om antwoorden in deze enorme bak met genetische gegevens te vinden. Maar de laatste jaren gaat dit heel erg snel, dus vinden ze ook ineens allerlei spannende vondsten.
Dus die 30 jaar onderzoek die begint zijn vruchten af te werpen. En wat weten ze dan nu bijvoorbeeld over twee-eigen tweelingen?
Ja, daar vertelde Sander me een klein beetje, maar Dorette uitgebreid alles over.
Zo'n ruim 10 jaar geleden is er een enorme revolutie geweest in het moleculair genetisch onderzoek bij mensen. Op het moment dat we in staat waren om hele grote aantallen genetische varianten te typeren voor relatief lage kosten. En daar zijn toen in 2016 de eerste twee genen uitgerold.
Allebei de genen die hebben iets te maken met FSH, het follicelstimulerend hormoon. Het eerste verwachten ze al te vinden. Dat gen heeft direct invloed op de groei van de eitjes in de follicels. En het tweede gen dat ze toen vonden, dat was verrassender.
Ja, die heeft een niet betekenisvolle naam. Die wordt SMAD3 genoemd. Dat was een gen waar men nooit van gedacht had dat die geïmpliceerd zou zijn bij de meervoudige zwangerschap. Dat is een gen wat de respons van het ovarium regelt op FSH.
Ja, en als je allebei die genen hebt, dan heb je 29% hogere kans om een tweeling te krijgen. Ja, dat is dus echt flink verhoogd. En binnenkort komt er ook weer een nieuw paper uit met een nieuw gevonden set tweelingbevorderende genen. Dat onderzoek ligt nu bij peer reviewers, hopen ze dit jaar nog te publiceren. En een derde onderzoek is ook al in voorbereiding. Dus er wordt waarschijnlijk de komende jaren steeds meer bekend over die twee-eiige zwangerschap en de invloeden daarop.
Hey, en Laura, stel dat Nina en Vera dan toch een twee-eiige tweeling zijn, dan is er dus een kans dat bij jou deze genen ook actief zijn.
Ja, precies. Maar het is niet per se zo op zich. Dus het is niet zo dat je dan altijd die hormonen extra gestimuleerd worden. Maar het zou zeker kunnen dat dat dan in onze familie zit, ja. Ja, Dorette die vertelde nu dan over de eerste twee sets en nieuwe papers die eraan zitten te komen. Maar ze verwacht echt in de komende jaren nog veel meer ontdekkingen hierover. Dus we zullen nog wel meer papers te lezen krijgen.
Ja, en we hebben het dan nu over die twee-eiigheid en erfelijkheid. Maar bij jullie lijkt het erop dat er misschien toch wel veel een-eiige tweelingen in de familie zijn. Ben je meer te weten gekomen over eventuele erfelijke factoren daarin?
Ja, de andere onderzoeker, Jenny van Dongen, die vertelde me alles over die een-eiigheid. Want ook daar regent het nieuwe inzichten. Een een-eiige tweeling ontstaat dus als een bevruchte eicel zich splitst. En dat het gebeurt is bij IVF bijvoorbeeld wel ook geobserveerd. Maar waarom het gebeurt, is onduidelijk. Dus toeval is voor hun nog steeds de belangrijkste hypothese. Ook met alles wat er nu bekend is. Maar, en hier wordt het interessant. Vorig jaar publiceerden zij heel bijzonder onderzoek. Want ze hebben de eerste biologische signatuur van een-eiigheid gevonden. Het blijkt namelijk dat in de eiwitten die om het DNA heen zitten en die regelen welke genen aan- en uitstaan, dat wordt het epigenoom genoemd. Het blijkt dat epigenoom bij een-eiige tweelingen een bijzonder patroon aanneemt. Dat zegt dus nog steeds niks over erfelijkheid. Maar het is wel voor het eerst dat er iets biologisch is gezien dat iets over die een-eiigheid zegt.
En hoe zijn ze daarachter gekomen?
Ja, dat was ook echt een fascinerend verhaal. Het viel op bij sommige erfelijke ziekten dat er veel een-eiige tweelingen voorkwamen. En dit was met name het geval bij het Beckwith-Wiedermann-syndroom. En onder patiënten met dit syndroom kwamen 10 keer meer een-eiige tweelingen voor. En dat syndroom wordt veroorzaakt door een bepaald beeld in het epigenoom. En daarom zijn ze ook voor die een-eiige tweelingen naar dat epigenoom gaan kijken. Dus ja, ze vertelden waarom het hun logisch leek dat er een verband zou zijn tussen het epigenoom en een-eiigheid.
Daarnaast is het ook zo dat we weten dat een-eiige tweelingen ontstaan op een moment dat er heel veel plaatsvindt in het epigenoom van de embryo. Dus die vroege ontwikkeling van een embryo, daar vindt heel veel plaats. Daar moeten allerlei genen opnieuw aangezet worden die eerst uitstonden. Ja, eigenlijk al je organen die moeten gevormd worden helemaal in het begin. Dit is nu ook net een tijdstip dat we weten dat een een-eiige tweeling kan ontstaan.
ja, dus heel vroeg in die zwangerschap is het epigenoom ontzettend in beweging. En ja, precies rond het moment dat je ook verwacht dat die splitsing van het eitje plaatsvindt. En ze vonden 200 plekken waar een verschil in die eiwitten zat. Of in hun jargon een verschil in het methylatieniveau. Eeneiige tweelingen ten opzichte van alle andere mensen. En ze waren zelf best wel verbaasd over hun vondst. En ze twijfelden zelfs of het wel klopte.
Dus dat is ook echt een super bijzondere ontdekking als ik het zo hoor.
Ja, echt heel bijzonder. Ja, ze twijfelden zo erg dat ze ook andere tweelingregisters in het buitenland vroegen of zij ook deze verschillen zagen. En die bevestigden de bevindingen, maar ook zij waren heel verrast.
En betekent die vondst dan ook dat eeneiigheid misschien toch erfelijk is?
Dat vroeg ik natuurlijk ook. Maar zowel Jenny als Dorette zijn heel voorzichtig over zulke uitspraken. Ze noemen het echt niet meer dan de eerste gevonden biologische signatuur. En daar hebben ze ook een hele goede reden voor, vertelde Jenny mij.
En dat de reden daarvoor is omdat we niet goed kunnen zeggen of wat wij gevonden hebben een mogelijke oorzaak is voor het ontstaan van eeneiige tweelingen of een gevolg ervan. Of dat het ermee samenhangt op een manier die we misschien nog niet goed begrijpen. Dus wat wij op dit moment niet weten is wanneer dit precies ontstaat. Dus zou dit verschil in methylatieniveau al ontstaan voordat de eicel zich splitst of juist daarna? We denken in ieder geval dat het iets is wat waarschijnlijk vroeg in de ontwikkeling speelt. Maar er is wel echt vervolgonderzoek nodig om nou te kijken van hoe zit het precies? En kan het ons meer inzicht geven in waarom zo'n eicel splitst? Want dat weten we eigenlijk nog steeds niet.
Ja, dus hun vondst was echt wel van belang. Tweelingonderzoekers wereldwijd vonden het heel interessant. En dus meteen komt hier dan dus komen allerlei nieuwe vragen en richtingen voor vervolgonderzoek achter vandaan. Dus dat het een doorbraak was, is wel evident. Daar vertelde Dorette nog heel mooi over.
Dit is moeilijk misschien voor mensen die zeg maar niet zo ondergedompeld zitten in het meerlingenonderzoek om over te brengen hoe groot in ons wetenschappelijk leven deze publicatie en deze bevindingen waren. En dat, ja, dat wordt ook bevestigd doordat de paper is geloof ik de best geciteerde paper in zijn veld in 2021. Daarnaast is de belangstelling zeg maar ook uit de niet-wetenschappelijke wereld, ook van tweelingen zelf, die is overweldigend geweest. Overweldigender dan wij hadden geanticipeerd en dan, om heel eerlijk te zijn, dan we aankonden.
Ja, en het grappige is, aan het begin van de uitzending dacht ik eigenlijk van twee vruchtzakken, twee placenta's, dat klinkt als twee eigenheid, wat ik er als leek van weet. Maar ik ben steeds meer gaan denken met die vier sets tweelingen in jouw familie en toch die biologische signatuur, dat het dan misschien toch om eeneigheid gaat. Ook al snap ik ook dat er ook nog dus heel veel in ontwikkeling is en dat het nog afwachten is wat er de komende jaren naar boven komt. En nou ja, wie weet zitten we hier over een paar jaar weer en is jouw familiestamboom dan opeens heel logisch te verklaren?
Ja, zeg nooit nooit inderdaad. Ze hielden die optie wel een klein beetje open hoor in hun formuleringen. Ze willen ook echt wel gaan kijken of dat methylatieprofiel ook overerfd kan worden, in hun vervolgonderzoek dus. Maar voor nu duidt daar echt nog helemaal niks op. Echt toeval is nog steeds de belangrijkste hypothese. Maar ze vonden dus onze stamboom, met als je op die foto afgaat, dus in het kader van dit onderzoek wel heel interessant, zeker.
Ondertussen, je noemde het net al heel even, zijn tweelingen zelf ook van belang voor de wetenschap om te kijken van wat is nou erfelijk en wat niet? Want daarover dus, over verschillen tussen nature en nurture, worden ook veel vragen met behulp van tweelingen beantwoord.
Ja, precies. Dat is die andere tak van onderzoek waar Dorette ook heel veel mee bezig is en waar dat Nederlands tweelingregister ook een grote rol in speelt. En ze verzekerden me trouwens ook dat het daarom dus net zo belangrijk is dat eeneiige tweelingen zich aanmelden als tweeëiige tweelingen. Dus ik dacht ze willen alleen eeneiige hebben, maar dat was helemaal niet zo. Maar ja, dus er komen gewoon heel interessante uitkomsten uit. Dus we weten bijvoorbeeld, de meeste mensen weten wel dat bijvoorbeeld lichaamslengte erfelijk is. Maar Dorette vertelde dat ook lichaamsgewicht erfelijk is. En of je gaat roken is dan niet per se erfelijk bepaald. Maar als je eenmaal rookt, dan is de hoeveelheid die je rookt wel weer erfelijk bepaald. En hoe moeilijk het te stoppen is ook. Ze vertelt dat ze ook heel veel onderzoek doen naar bijvoorbeeld ADHD en andere dingen waar je afvraagt of die omgeving of degene van doorslaggevend belang zijn. Ze is me trouwens ook te vertellen dat er geen enkel empirisch bewijs is dat het goed of juist slecht is om tweelingen bij elkaar in de klas te zetten, of juist niet. Dat was dan weer een heel geruststellend einde van mijn bezoek aan de VU.
Ja, al weet je nog steeds niet wat je moet doen nu natuurlijk. Gewoon op je eigen gevoel afgaan.
Ja, het maakt dus niet uit. Dus nee,
je kunt het niet fout doen.
Precies, ja, fijn.
Laura, ik zit inmiddels zelf ook een beetje zenuwachtig in de studio. Ik merk dat ik ook de hele tijd naar die envelop aan het kijken ben. Dus ik kan me voorstellen dat je hem nu wel heel graag wil openmaken.
Ja, kom maar op.
Ik overhandig hem hierbij aan jou. Ben je zenuwachtig?
Nou, een beetje. Ik scheur hem open nu. Ja, deze brief is inderdaad, hij zat in een hele anonieme envelop, maar hij is inderdaad van het DNA Diagnostics Center. Geachte heer mevrouw Wismans, DNA-onderzoek werd uitgevoerd om de zygositeit te bepalen, dat één of twee eigenheid dus. De geteste personen zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid eeneiige tweelingen. Gebaseerd op de testresultaten verkregen door analyse van de DNA Loki genoemd in het bijgevoegde document, kan worden geconcludeerd dat de waarschijnlijkheid van tweeling monozygositeit, oftewel van een eeneiige tweeling, 99,99999% is.
Dat klinkt toch als een hele duidelijke uitkomst.
Ja,
dat,
duidelijker kun je het niet hebben volgens mij.
En ook wel dat je moederinstinct met die eeneiigheid duidelijk klopte. Ik zie dat je kijkt blij.
Ja, ja. Ja, ik vind het leuk. Het is leuk dat je gevoel bevestigd is. En ja, het is gewoon bijzonder om een eeneiige tweeling te hebben, denk ik. Getalsmatig, maar ook gevoelsmatig. Het is, ik vind het een hele leuke uitkomst. Ja. Ik denk dat het niet uit had gemaakt. Als het twee eigen waren, zijn het nog steeds de allerleukste kinderen van de wereld natuurlijk. Maar ja, ik vind het best wel bijzonder. Zeker. Ja.
En ook gewoon die hele geschiedenis erbij. Hè? Dat eigenlijk de gynaecologen al zeiden van nou, het gaat om een twee eigen tweeling. En dat je nu toch hier ziet.
Zwart op wit.
Nou, ik vind het grappige is dus, hè, door dit hele verhaal, door die hele zoektocht, nou hadden we het er net al even over. Zat het er ook wel aan te komen misschien, hè? Die eeneiigheid? We hebben hier nu de bevestiging liggen. Tegelijkertijd ben ik nu ook ontzettend benieuwd naar die rest van jouw familie. Want we hebben het de hele tijd er juist over gehad. Van nou, eeneiigheid en erfelijkheid is nog relatief weinig over bekend in de wetenschap. Maar het zou dus zomaar kunnen dat jullie wel een familie met 4 eeneiige tweelingen zijn. Als de anderen zich ook gaan laten testen nu.
Ja, zeker. Ja, ik hoop dat de anderen nu zich ook willen laten testen inderdaad. Ja, het mysterie blijft dus eigenlijk een bijzondere stamboom. En wie weet komt daar nog ooit wel meer inzicht in. Maar voor nu hebben we dus heel toevallig waarschijnlijk 4 eeneiige tweelingen in de familie.
Ja, en ik weet dat jij ook zeker, zowel als moeder als wetenschapsredacteur, het tweelingennieuws met veel interesse zal blijven volgen. Dus zodra er ook maar iets meer over bekend is, dan kunnen we nog wel weer voor een vervolgpodcast aanschuiven. Wie weet zijn ze dan wel zelf oud genoeg om er wat over te vertellen in de studio.
Wie weet. Nou,
dat, ja, en nu maar gaan nadenken over die schoolkeuze dan toch, hè, denk ik, Laura.
Nou, ze zijn net één. We hebben nog even.
Ze mogen nog even spelen. Hey, Laura Wismans, ontzettend bedankt dat je ons hier mee wilde nemen op je spannende zoektocht. Nou, we gaan nu even op jouw mooie tweelingdochters proosten zometeen.
Met koffie.
Met koffie, uiteraard. Bedankt ook Liz Doutzenberg voor de productie van deze podcast. En de muziek, die was natuurlijk zoals gewoonlijk van het onovertroffen Dudok Quartet. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.